Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 33 en daarvan de versen 5 en 6. Doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 119 het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Vervolgens willen we ons buigen over het heilig woord van God en de schriftlezing. Kom deze avond tot ons uit het boek van de Richteren, daarvan hoofdstuk 14. We noemen u Richteren 14 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 17e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
Richteren 14. En Simson ging af naar Timnat. En gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren van de Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen. En zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen. Nu dan neem hij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgades zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uwer broeders en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te dier tijd over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, ziet daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem vaneens scheurde gelijk men een bokje vaneens scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw, en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien, en ziet een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort, al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan en zij aten. Doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want al zo plachten de jongelingen te doen. En het geschiedde als zij hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Simson dan zeide tot hen, ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven. Indien gij mij dat in de 7 dagen van deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gij lieden mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En zij zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En hij zeide tot hen, spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Daarna geschiedde het op de 7e dag dat zij tot de huisvrouw van Simson zeide, overreed uw man dat hij ons dat raadsel verklaren, opdat wij niet misschien u en het huis uws vaders met vuur verbranden. Hebt gijlieden ons genodigd om het onze te bezitten, is het zo niet? En Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide, gij haat mij maar en hebt mij niet lief. Gij hebt de kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. En hij zeide tot haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard. Zou ik het u dan verklaren? En zij weende voor hem op de 7e der dagen in de welke zij deze bruiloft hadden. Zo geschiedde het op de 7e dag dat hij het haar verklaarde, want zij perste hem. En zij verklaarde dat raadsel aan de kinderen haars volks. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de 7e dag, eer de zon onderging, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen, zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten en sloeg van hen 30 man. En hij nam hun gewaad en gaf de wisselklederen aan degene die dat raadsel verklaard hadden, doch zijn toorn ontstak en hij ging op in zijn vaders huis. En de huisvrouw van Simson werd zijns metgezels, die hem vergezelschapt had. Tot zover het gedeelte van het woord van de Heere dat wij vanavond wilden lezen. In onze behandeling van het leven van Simson zijn we toegekomen aan de 4e preek in deze serie. En die zal gaan over het tweede gedeelte van hoofdstuk 14. Namelijk de versen 8 tot het einde van het hoofdstuk. Richteren 14, de versen 8 tot en met 20. De versen zijn u zo even voorgelezen. Ik lees alleen het begin en het einde, het eerste en het laatste vers van onze tekst. Richteren 14, vers 8. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien. En ziet een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. Tot en met het 20ste vers. En de huisvrouw van Simson werd van zijn metgezel die hem vergezelschapt had. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij die hoog woont in de hemelen, maar wiens ogen ook op deze aarde zijn, en die alle dingen weet en ziet, ons ook bijeen ziet hier in dit kerkgebouw. Wij komen tot u. En wij smeken van u, wil u ook deze avond in ons midden zijn. Want opnieuw ligt een gedeelte van uw woord voor ons geopend. En wij lezen in de schriften dat al de schrift van u is ingegeven en nuttig is tot lering en tot vermaning en tot onderwijzing. Heere, ook dit gedeelte. Daarvan mogen wij op gezag van uw eigen woord geloven dat het nuttig is voor ons en tot nut van ons in de schriften is opgetekend. Maar nu zijn wij zo blind. Wij verstaan de schatten van uw woord niet. Wij hebben nodig dat u met uw Heilige Geest ons voorgaat en licht geeft over uw woord, opdat wij de dingen verstaan. Dat hebben we nodig wanneer we de prediking van uw woord voorbereiden. En wanneer we uw woord verkondigen in deze dienst. O Heere, schenk ons de zegen van uw geest, opdat wij uit dit woord oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. Maar wij hebben de leiding van die geest ook nodig wanneer wij luisteren. Heere, geef dat we vanavond op de juiste wijze mogen luisteren. En dat uw woord zijn kracht mag doen in ons leven. En dat het heilicht van uw geest ons voor mag gaan. Dan smeken we om uw zegen voor hen die onbekeerd zijn. En misschien wel naar de kerk gekomen zijn met een zeker gevoel van onverschilligheid. Of alleen maar uit gewoonte. Heren, als het zo is, wil u dan zelf met uw geest krachtig komen en de onverschilligheid wegnemen en geven dat dat wat alleen maar uit gewoonte gebeurt door de werkingen van uw geest zo mag worden dat er honger en dorst mag zijn om uw stem te horen. Heren, wil u de onverschilligheid en de valse rust die er zijn kan in ons leven, wil u die wegnemen en wil u onze harten verbreken en wil u geven dat we mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. We bidden u, Heere, denk ook aan hen die vanavond niet gekomen zijn uit gewoonte, maar voor wie de gewoonte vermengd was met een verlangen om naar uw huis te gaan. Geef, Heere, dat wanneer er verlangen was om uw woord te horen, dat dat verlangen niet beschaamd mag worden, maar dat er vanavond in de boodschap van uw woord iets mag liggen wat van betekenis is. En niet alleen maar van betekenis, zodat we dit gedeelte beter begrijpen en de dingen die hierin tot ons komen verstaan, maar dat ons hart geraakt wordt en dat de boodschap doordringt tot in het diepst van ons leven. Dat wij gaan zien dat dit leven een strijd is. En niet alleen maar een strijd om dingen te bereiken in dit leven, maar in het bijzonder een strijd is met het oog op de eeuwigheid. Leer ons dan, Heere, te strijden om in te gaan. Zoals u het zelf in uw woord roept. Strijd om in te gaan door de enge poort. En wanneer wij door de genade van u binnen mochten gaan en het licht van uw genade op mocht gaan over de duisternis van ons leven. Leer ons dan te strijden, Heere, de goede strijd des geloofs. En wanneer wij zo tot strijden geroepen worden, een strijd die niet meevalt, een strijd waarin ook nederlagen geleden worden, wil u dan leren strijden. Wil u hen die buiten de poort staan leren strijden om binnen te gaan. Wil u ze binnentrekken met de koorden van uw liefde. En wil u geven dat zij die de goede strijd van het geloof mogen strijden, niet zoals Simson mogen vertrouwen op eigen wegen en op eigen kracht of op eigen wijsheid, maar dat zij mogen leren te leunen en te steunen op uw kracht. Want zo alleen zal het kunnen. Alleen in de naam des Heren zullen er kloeke daden gedaan kunnen worden. Heren, wil ons vanavond dan ook in dit aangrijpende deel van de geschiedenis leren om te waken voor de zonde, om de wacht te betrekken, om met het Heilige geen spel te spelen, om niet zo in de zonde op te gaan dat wij denken dat wij kunnen uitmaken waar de grenzen liggen en dat wij doen kunnen, ook met de heilige dingen, naar ons goeddunken. Maar dat we het leren mogen, misschien langs een weg van nederlagen, zoals Simson dat leerde, dat wij in eigen kracht nooit staande blijven, maar dat het alleen kan door de geest van u en door de kracht van u. Heere, wil dat heel in het bijzonder uw kinderen leren, want zij hebben die les en dat goddelijk onderwijs steeds weer nodig om het te leren eigen krachten te verachten. Want dat wordt alleen op Jezus' school geleerd. Om nu in uw kracht te hopen. En om nu in uw kracht te strijden. En als er dan zijn onder ons die uw naam ootmoedig vrezen, maar misschien op het ogenblik door de zonde overwonnen, of door de twijfels en de aanvechtingen ingekapseld, geen weg meer zien, wil u ze oprichten en laten zien dat er kracht is bij u, want het is Israëls God die krachten geeft en die dat juist schenken wil aan hen die krachteloos het bij zichzelf niet meer kunnen vinden, maar het van u verwachten. Heere, wil zo het woord met al zijn praktische lessen voor het leven van iedere dag, maar ook met al zijn geestelijke lessen genadig zegenen en laat er iets van de kracht en van de zoetigheid van het werk van uw geest in het woord zichtbaar mogen worden, opdat wij smaken mogen bij het luisteren naar uw woord dat gij goed zijt en dat voor mensen die het niet verdienen. Wil u, o getrouwe en eeuwige Heere, met ons zijn ook als gemeente. We bidden u, wees u met de bejaarden, vooral ook de hoogbejaarden die niet meer naar uw huis kunnen komen en die thuis of in het bejaardentehuis of in de Samaritaan verblijven. Wil u hen gedenken, Heere, en hen omringen met uw goddelijke kracht en zorg en geef dat zij ervaren mogen dat u geen land van duisternis zijt, maar ook bij de avond van het leven het licht van uw genade wil doen schijnen. Wil u, Heere, zijn met allen die het moeilijk hebben, met lichamelijke moeite of kwalen, of hen die een moeilijke periode in hun leven doormaken, mensen die eenzaam zijn, mensen die aangevochten worden, mensen die een verborgen leed meedragen. Wil u zijn met mensen die het niet op een bijzondere wijze moeilijk hebben. Wil u met ons allen bewogen zijn, ook met onze jonge mensen en met onze kinderen. O God, wil u ons allen bewaren bij uw woord. En laat het ook in het licht van de prediking vanavond mogen blijken dat uw woord richting geeft en paden wijst voor onze voet die wij te gaan hebben, maar ook waarschuwt voor de paden van de zonde en van eigenwilligheid en eigen wijsheid. Heere, geef dat die wegen voor ons wegen mogen zijn die wij niet zoeken. Maar dat wij van harte, vanuit uw woord, verlangen om de weg te gaan van de waarheid. Denk bovenal in ons, aan ons als gemeente in geestelijk opzicht. Wil u doorbrekend werken met de krachtige bediening van uw geest. Wil u, waarom bekeerdheid is, genade en ontferming schenken, opdat er bekering mag zijn. En wil u geven dat waar op valse gronden gerust wordt, die valse gronden worden weggebroken en er waarheid komt in het binnenste. En wil u uw volk vertroosten en verder leiden op de weg tot het leven. Wil u zijn met heel uw kerk, Heren. Wil onze kerken gedenken. Alle kerken in ons vaderland waar uw woord gepredikt wordt en waar uw woord gehandhaafd wordt volgens de belijdenis zoals die in uw woord vervat ligt. Wil u geven dat de geest van de dwaling en van de verwarring, die aan alle kanten en in alle kringen om zich heen grijpt, geen vat mag hebben op onze kerken en op de kerken waarmee wij ons verbonden weten. En waar tendensen zijn en gevaren dreigen en de invloeden merkbaar zijn, ook onder ons, ook in ons vaderland, o God, wil u het een halt toeroepen. En ons alle leren buigen onder u en de weg van de wederkeer tot u leren. Wil u zijn, Heren, met uw koninkrijk, zoals dat komende is in deze wereld? Wil de kerken over de lengte en breedte van deze aarde gedenken? Laat uw koninkrijk mogen komen en het werk van de uitbreiding van dat koninkrijk gezegend mogen worden. Zegen daartoe het gewone gemeentelijke leven, de verkondiging van het woord op allerlei plaatsen in deze wereld. Zegen ook de verkondiging van uw woord op de zendingsvelden en laat allen die daar werken of voor dat werk worden opgeleid, gezegend mogen worden en toegerust mogen worden door uw geest. Wil u, Heren, het werk van de verkondiging van het evangelie onder Israël gebruiken en zegenen? Wil u bewogen zijn in goddelijke ontferming over hen die vervreemd zijn van het evangelie en het werk van de evangelisatie bekronen? Ook het allereenvoudigste en simpelste werk van een eenvoudig woord gesproken op zijn tijd, misschien door een van ons. Heren, zegen het tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil u zijn in deze wereld. Denk aan ons land en aan ons volk. Maar we willen ook de noden die er zijn in deze wereld aan u voorleggen. Heren, u die deze wereld in uw hand houdt en die alle dingen bestuurt, u weet zoveel beter dan wij dat weten, wat er in deze wereld gaande is en wat mensen en volken op deze wereld beweegt en wat zij nodig hebben. O Heren, ontferm u over de gebieden waar oorlogsdreiging, honger en ellende heerst. Wil u zijn in de gebieden van het nabije oosten waar alles kolkt en broeit? Wil u zijn in de voormalige oostbloklanden, heel in het bijzonder in gebieden van strijd? We denken aan de plaatsen in het voormalige Joegoslavië. Wil u zijn in de gebieden waar honger is, in zuidelijk Afrika en in het Afrika rond de Evenaar? Wil u in de Sahellanden en daar waar bittere en barre armoede en honger en dorst geleden wordt, uw hulp schenken, Heren? Maar bovenal bezoek die gebieden met het woord van uw genade. O God, laat uw koninkrijk ook daar worden uitgebreid. En wil u geven dat wij hier in het Vrije Westen niet alleen een helpende hand mogen bieden, al is dat onze roeping zeker. Maar dat wij bovenal onder al deze gerichten van u die op deze aardbodem gaan, ons mogen verootmoedigen voor u. En dat in deze vakantietijd waarin zoveel wordt uitgegeven en waarin alles kan, wij niet vergeten dat het alles gegeven goed is. O God, wil u ons vernederen onder uw krachtige hand en geef dat we tezamen in een tijd waarin zoveel Filistijnse invloeden het voor het zeggen hebben, wij mogen buigen. En te midden van dit geslacht u mogen vrezen. En dat dat ook in het leven uit mag komen. Heere, ontferm u over ons allen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Want wanneer gij met ons zou doen naar wat wij gedaan hebben en naar wat wij nagelaten hebben. Heere, wie zou bestaan, maar wil u op ons neerzien. In die grote koning, in die machtige held, de sterke verlosser, Jezus Christus. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 35, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren. Psalm 35, de versen 11 en 12. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3, het vierde vers. Geliefde gemeente, we weten dat het leven hier op aarde vaak vergeleken wordt met een strijd. Dat lezen we ook al in de Bijbel. Heeft niet de mens een strijd op aarde? En bij die strijd die ieder mens op aarde heeft, zou u kunnen denken aan wat dan genoemd wordt de strijd om het bestaan. En u denkt misschien met mij aan de strijd om het naakte bestaan die allerlei vluchtelingen in onze tijd hebben. Mensen uit Bosnië, Herzegovina en uit andere streken van deze wereld. Dat is een strijd om in het leven te blijven. Of u denkt aan de strijd om het bestaan in de zin van mensen, jonge mensen in onze samenleving, die eigenlijk toch een heel gevecht moeten leveren om door een zware opleiding heen te komen? Of anderen die iets proberen op te bouwen? Of wanneer ze in hun leven iets hebben opgebouwd dat graag willen handhaven? Heeft de mens niet een strijd op aarde? Op allerlei manieren kun je daarover spreken, dat het leven hier vol strijd is, een gevecht is. Maar de vraag dringt dan wel, is dat onze enige strijd? Die strijd om het bestaan of die strijd om iets op te bouwen in ons leven, is dat het enige wat in ons leven strijd genoemd kan worden? Als het goed is er meer. Is er bij alle dingen die in dit leven strijd kunnen geven toch ook die strijd waarvan de Heere Jezus Christus zegt, strijd gij om in te gaan. Strijd de goede strijd. Want daar gaat het toch ten diepste om in dit leven. Of we die strijd kennen, strijd om behouden te worden. Dat is een zware strijd. Want in die strijd ontmoet je de machtigste vijanden. Je ontmoet de duivel. Met al zijn kracht en met al zijn list. Je ontmoet een wereld om je heen die in het boze ligt. En je ontmoet vooral ook je eigen zonde, je zondige hart. Maar tot die strijd tegen die vijanden, om in de kracht van Gods genade het leven, het eeuwige leven te vinden, worden we wel geroepen. En dat moeten we niet vergeten wanneer we vanavond opnieuw in de levensgeschiedenis van Simson ons gaan verdiepen. Die oproep tot die strijd die eigenlijk voor ons allen geldt. We denken dan vanavond na over Simson tot de strijd geroepen. We letten in de eerste plaats op het onbegrepen signaal. Want Simson heeft rondom die leeuw en die honing een boodschap van God gekregen. In de tweede plaats een gevoelige nederlaag. Simson dacht te overwinnen met zijn raadsel, maar hij verloor het. En ten derde een bittere overwinning. Want toch begon hij de Filistijnen te verslaan, zoals God wilde. Simson tot de strijd geroepen, een onbegrepen signaal, een gevoelige nederlaag en een bittere overwinning. We hebben het eigenlijk al verschillende keren gezien, gemeente, dat Simson een raadselachtig figuur is. Hij wordt ons in dit gedeelte getekend als de man die ook raadsels opgeeft. Maar hij is zelf ook een raadsel. In zekere zin althans. Want Simson is aan de ene kant een man die onder een belofte van de Heere geboren wordt. Hij zal Israël beginnen te verlossen. Hij krijgt ook een heel bijzondere opdracht al van voor zijn geboorte af. Hij moet een Nazireër van God zijn, dat wil zeggen ook in zijn uiterlijke leven laten zien dat hij helemaal toegewijd is aan de Heere, dat hij helemaal aan Gods kant staat en een heilig leven leidt. En bovendien lezen we verschillende keren al in zijn jonge leven dat de geest van de Heere vaardig over hem wordt en dat de geest van de Heere hem drijft om zijn roeping te gaan vervullen en om zijn taak te gaan uitoefenen. Maar ondanks al die tekenen die we in Simsons leven waarnemen, gaat Simson zijn eigen weg. En terwijl hij geroepen was om tegen de Filistijnen te strijden en een verlosser van Israël te worden, is het eerste wat we van Simson lezen dat hij zijn ogen slaat op een meisje daar uit een naburige plaatsje, Timna of Timnat. En dat hij verliefd op haar wordt. En dat hij zijn vader en moeder zegt, vader, moeder, ik wil met dat meisje trouwen. En naar de gewoonte van die tijd zegt hij tot zijn vader en moeder, laten we naar Timna gaan en laten we met de ouders spreken om de bruidsschat vast te stellen en om de datum voor de trouwdag vast te stellen. En ze gaan op weg. En dan dwaalt Simson alleen af, terwijl ze dicht bij Timna komen. En dan komt die leeuw plotseling op zijn weg. Een jonge leeuw, daarbij moet u niet denken aan een welpje, maar aan een jonge leeuw in de kracht van zijn leven, fel. Hij is belust op buit, op roof. En die jonge leeuw valt Simson aan. En Simson staat daar helemaal alleen, zonder enig wapen in zijn hand. En die leeuw die hem aanvalt, die zal hem zeker verscheuren, als niet op dat ogenblik de geest van de Heere vaardig wordt over Simson. En hij grijpt die leeuw beet en hij scheurt die leeuw in stukken. Zoals men soms stukken vlees losscheurt of lostrekt van een pas geslacht jong bokje. En hij werpt het dode lichaam van die leeuw, werpt hij aan de zijkant van de weg. En hij zoekt zijn vader en moeder weer op, zegt niets, gaat naar Timna en daar wordt de datum van het huwelijk vastgesteld. Wat was die leeuw? We hebben daar de vorige keer iets over gezegd. Die leeuw was allereerst een tegenhouder voor Simson. Iets wat door God op zijn levensweg gestuurd werd om als het ware tot Simson te zeggen, stop Simson, denk eens na, kom tot bezinning, een roepstem. Want Simson was op weg. Niet om tegen de Filistijnen te gaan strijden, wat eigenlijk zijn roeping was, maar om zich met de Filistijnen te verbinden door een huwelijksrelatie aan te gaan. Maar dat stopteken, dat signaal dat de Heere hier op zijn levensweg plaatst, dat wordt door Simson niet begrepen. Bovendien, die leeuw en alles wat daar gebeurt, daar tussen die paden, tussen de wijngaarden bij Timna, dat is niet alleen maar een roepstem voor Simson. Het is bovendien iets wat de Heere op zijn levensweg stuurt om hem te herinneren aan zijn opdracht. Zoals dat wel meer gebeurt in de Bijbel, dat de Heere soms door gebeurtenissen zijn knechten voorbereidt voor de taak die hun wacht. Hier is deze gebeurtenis ook zo'n voorbereiding. Iets wat eigenlijk door de Heere gebruikt wordt om aan Simson duidelijk te maken wat zijn taak is. En het onderricht wat hierin ligt is dan dit. Hij zal aangevallen worden door vijanden. Die leeuw is het teken van de vele vijanden die hem in zijn leven staan zullen naar het leven. En nu wordt Simson tot strijd geroepen. Hij wordt niet geroepen om allerlei verbintenissen aan te gaan met de Filistijnse vrouwen. Maar hij wordt geroepen tot de strijd. En hem wordt ook duidelijk gemaakt dat hij in eigen kracht het tegen die Filistijnse leeuwen niet op kan nemen. Maar dat hij in alles afhankelijk is van de geest van de Heere. Want Simson heeft het later verteld en zo is het door de schrijver van het boek Richteren ook in de Bijbel opgenomen. Toen werd de geest van de Heere vaardig over me. Maar heel dat onderwijs wat daar in die gebeurtenis lag, dat signaal, als ik het zo noemen mag, wat Simson kreeg, het heeft wel iets losgemaakt, denk ik zo, maar het heeft hem niet werkelijk van gedachten veranderd. Ondanks wat God doet, gaat Simson zijn eigen weg. Dat blijkt uit verschillende dingen. Het blijkt hieruit dat hij, wanneer hij terugkomt bij zijn vader en moeder op weg naar Timna, dat hij niets over deze dingen tot zijn vader en moeder zegt. Misschien was het zo dat Simson heel goed aanvoelde dat wanneer hij dit zou vertellen, dat vader Manoah en zijn vrouw zouden zeggen, Simson, dat is een waarschuwing van de Heere, zie het niet? Laten we teruggaan. Maar Simson wil niet terug. En wanneer ze dan in Timna komen, ja, dan is het inderdaad zo dat het meisje waar hij zijn zinnen op gezet heeft, dat het hem nog meer beval dan tevoren. En de datum voor de trouwdag wordt vastgesteld en Simson gaat terug met zijn vader en moeder om misschien na enkele weken al, we weten niet precies hoeveel tijd er overheen ging, maar het zal niet lang geweest zijn, weer terug te keren naar Timna, opdat daar de bruiloft gevierd zou worden. En inderdaad, we lezen aan het begin van de tekst van vanavond dat na zekere tijd, de tijd die vastgesteld was, Simson met zijn ouders opnieuw richting Timna gaat, want nu is de vastgestelde dag van de bruiloft gekomen en Simson zal met zijn ouders en de ouders van het meisje en zijn bruid en de vrienden en bekenden daar in Timna een bruiloft vieren en hij zal zijn vrouw aan het einde van die bruiloft tot zich nemen. En als ze dan diezelfde weg weer gaan uit het hoger gelegen gebergte naar het dal waar Timna ligt, dan gaat Simson op hetzelfde moment blijkbaar als de vorige reis weer bij vader en moeder vandaan. En hij zoekt die plaats waar hij die leeuw verslagen heeft. Misschien is het nieuwsgierigheid die hem trok. Misschien is het ook een onverklaarbare drang in zijn hart om dat wat de Heere hem daar heeft laten zien, om naar die plaats opnieuw terug te keren. Want het is iets wat wel meer voorkomt in het leven van de Bijbelheiligen en ook vandaag in het leven van hen die de Heere vrezen. Dat ze terugkeren naar de plaatsen waar de Heere tot hen sprak. Nou, zo ook bij Simson. Misschien nieuwsgierigheid, gemengd toch met een drang in zijn hart om die plek maar weer eens op te zoeken, gaat hij terug. En dan komt hij op de plaats waar een paar weken terug die leeuw brullend op hem aankwam. En dan ziet hij iets heel merkwaardigs daar aan de kant van de weg. Daar aan de kant van de weg, daar ligt het kadaver van die dode leeuw. Vermoedelijk alleen maar een stel gebleekte beenderen. Want de gieren en de andere roofdieren zullen hun werk wel gedaan hebben. Bovendien de hete zon heeft dat lichaam en de lichaamsresten verteerd. En in dat kadaver van die dode leeuw, daar ziet Simson bijen. Ze hebben een nest gemaakt, honingraten. Wonderlijk. Volgens kenners van de bijen en van de bijenteelt is het eigenlijk onmogelijk. Want bijen zullen in een dood aas, in de resten van een dood dier, hun nest niet maken. Misschien is dat in het Oude Oosten anders. Want er zijn wel meer verhalen uit de oude Oosterse wereld dat bijen hun nest maken in de resten van een mens die overleden was of een dier dat overleden was. Maar in elk geval, het is toch een merkwaardig gezicht, iets wat niet zo vaak gebeurt. En Simson ziet die honing, die in de raten is, het is een rijke honingmassa. En hij doopt zijn vingers in die honing en hij eet honing die in het hete klimaat van het nabije oosten bijzonder verkwikkend en versterkend is. En al etend van die honing die langs zijn vingers druipt, gaat hij terug naar de hoofdweg en geeft hij ook aan zijn ouders van die honing te eten, zodat ook zij die lekkere honing smaken en kracht daaruit voelen komen op de toch nog tamelijk verre tocht. En zo komen ze op de bruiloft. Wat zegt dat? Honing in dat gedode lichaam van die leeuw, daar aan de kant van de weg. Opnieuw, ook hier ligt onderricht in gemeente. Want de Heere, de God die Simson voorbestemd heeft om een verlosser van Israël te zijn, is in Simsons leven bezig, ook nu. Wat is dat een wonder dat de Heere zich in Simsons leven niet onbetuigd laat. Dat ondanks Simsons kiezen van eigen wegen, dat de Heere hem niet loslaat. En dat de Heere op allerlei manieren in Simsons leven zijn bemoeienis laat blijken en laat zien dat hij de levende God is en hem onderwijs geeft en hem waarschuwt. En wat zegt die honing? Wel, het is eigenlijk een onderstreping van dat wat Simson de vorige keer al had kunnen weten. De leeuw, teken van aanvallende krachten, van bestrijders, van vijanden. Simson, je bent tot de strijd geroepen. En de geest van de Heere, door wiens kracht hij de leeuw versloeg, liet hem zien, het kan alleen door kracht van boven. En u zegt de honing, Simson, alleen wanneer je door de kracht van de Heere de vijanden verslaat, dan is daar zoetheid en vrede in te vinden. En zo maakt de Heere als het ware zijn onderwijs, zijn zichtbaar onderwijs hier af. Wat een les. Simson, alleen in de strijd tegen de vijanden van God en van zijn volk. Alleen door de kracht van de geesten tegen die vijanden op te nemen, zul je de zoete vrede smaken met God. En zul je gesterkt worden in zijn dienst. Dat is iets wat we ook vandaag niet mogen vergeten, gemeente. Waar is de vrede te vinden? Nee, de vrede is niet te vinden als wij eigen wegen gaan. De vrede is ook niet te vinden als wij het zoeken in wat oppervlakkige godsdienstigheid vermengd met wat brave gedachten over onszelf. De vrede is ook niet te vinden als wij het zoeken midden in deze wereld of de zonde gaan dienen of ons uit zouden leven in de zonde. Want dat biedt alleen maar een bittere nasmaak. De vrede is alleen maar te vinden wanneer we door genade de vijanden mogen verslaan. En dan mag je wel eens honing puren uit de dode vijanden. Dat is de les. Wat zijn de vijanden dan van Simson? Wat zijn de vijanden dan van ieder die de Heere zoekt en die de Heere vreest? Wel, die vijanden, dat zijn natuurlijk niet alleen maar de Filistijnen, want de Filistijnen, dat waren mensen die hier in de Bijbel, zeker in het boek Richteren, symbolen zijn van de vijanden van God. Typeringen zijn van de vijanden van het volk van God. Maar de vijanden van de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, ja, dat zijn de duivel en de wereld en de zonde, het hele rijk van de duisternis. En de Heere roept mensenkinderen, jonge mensen en ouderen vanuit zijn woord om tegen die vijanden de strijd aan te binden. En hij zegt het vanuit de prediking van het woord, zeker ook in de ingewikkelde samenleving en in de verwarrende samenleving waarin wij ons bevinden. Gooi het niet op een akkoord met het Filistijnse denken. Zoek geen liefdesrelatie met een Filistijnse schone. Maar zoek mij. Verzet u. Strijd tegen de vijanden van God en van uw eigen zaligheid. Strijd gij om in te gaan. Ja, dan krijg je veel vijanden. Want wie leert strijden om in te gaan, gaat ontdekken dat er heel wat leeuwen op zijn pad zitten. En heel wat Filistijnen bezig zijn om hem van God af te houden. Dan ontdek je dat je een zondaar bent. Oh, wat kan soms juist dan opengaan dat er in mij, in mijn vlees, in mijn hart geen goed woont. Wat kun je soms onder de indruk raken van de machten van de zonden en van verkeerde verlangens die wonen in je hart en van de wereld die lokt en roept, dien mij, dien mij. Wat kan de Satan soms met zijn kracht en met zijn list bezig zijn om zich tegen je in te zetten en je bij God en zijn dienst vandaan te houden. Maar u staat er als die strijd ons hartelijke begeerte geworden is. En als wij in die strijd zoeken te strijden, dan kom je er wel achter dat je tegen die vijanden geen macht hebt. Dat je krachteloos bent wanneer het gaat over eigen krachten en mogelijkheden. Maar dat de Heere kracht wil geven op het gebed. En wanneer de Heere door zijn geest je kracht geeft tegen de vijanden. Ja, wanneer de Heere laat zien dat zijn Zoon, de eeuwige Heere Jezus Christus, de vijanden de doodsteek heeft toegebracht. Dat hij in zijn kruis dood de machtige vijand Satan de kop heeft vermorzeld. Wanneer dat evangelie opengaat, de vijanden zijn verslagen. Dan kan er honing liggen, vrede liggen in de dode vijanden. Wel eens mogen ontdekken, wanneer het evangelie van de gedode kracht van de zonde op Golgotha in al zijn diepte en breedte openging. Dat je tot je verwondering mocht zeggen door het geloof, Heere, maar gij zijt de Almachtige. Gij hebt overwonnen. Of wanneer er een zondige begeerte woekerde in je leven. En je kon hem er niet onder brengen. Maar door de kracht van Gods genade werd die begeerte het zwijgen opgelegd. Ja, wat is er een honing in als dat door het geloof gezien wordt. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de honing, de zegen. Honing uit de verslagen vijanden. Wat Simson ervan verstaan heeft, misschien later iets. Op dit moment zeker niet veel. Hij heeft zijn ogen en zijn oren voor de boodschap van dat teken, van dat zichtbaar evangelie wat op zijn levensweg geplaatst werd, heeft hij vergeten. Hij gaat door, zegt opnieuw tot zijn ouders niets. En gaat dit teken zelfs nog gebruiken om er een spel mee te spelen op zijn bruiloft. Want wat gebeurt er? Wel, Simson en zijn ouders komen in het plaatsje Timna aan en daar zijn de voorbereidingen natuurlijk al even aan de gang geweest. Het is zo dat het de gewoonte was dat een bruiloft ongeveer 7 dagen in beslag nam. En dat is blijkbaar ook onder de Filistijnen in die tijd de gewoonte. En aan het begin van zo'n bruiloft dan is er kennismaking. En dan krijgt de bruidegom, wanneer hij van ver komt, een hele stoet van bruidsjonkers. Misschien is dat niet het goede woord. Een hele stoet van metgezellen, meestal van zijn eigen leeftijd toegewezen. En hoe belangrijker de bruidegom is, hoe meer van deze mensen hij toegewezen krijgt. Van koning Salomo lezen we dat bij zijn huwelijk hij 60 machtige helden had die hem vergezelden. Dat waren de bruidjonkers van Salomo. Voor Simson zijn het er 30. Het blijkt dus dat Simson ook onder de Filistijnen kennelijk een man van enig aanzien was. Ook al was hij een zoon van het Joodse volk, hij krijgt een behoorlijk aantal bruidsjonkers bij zich. En een van die bruidsjonkers, als ik ze zo noemen mag, dat was de belangrijkste man. Hij wordt in de Bijbel, in onze vertaling althans, genoemd de vriend van de bruidegom. En die vriend van de bruidegom, die had een heel belangrijke taak. Die vriend van de bruidegom moet u niet vergelijken met de ceremoniemeester die soms op onze bruiloften er is, al had hij ook die taak. Maar de vriend van de bruidegom, dat is te vergelijken met wat in de Engelstalige wereld heet de best man op een bruiloft. En de best man op een bruiloft in Amerika of in Engeland, die is eigenlijk de vertrouwensman van de bruidegom. Hij is de belangrijkste getuige bij het tekenen van de documenten, van de huwelijkssluiting. Hij is de ceremoniemeester. En als er ook maar iets is op de bruiloft waarin advies of raad nodig is, dan vertrouwt zo'n bruidegom dat toe aan die best man, aan de vriend van de bruidegom. Wel, zo wordt ook aan Simson een vriend toegewezen. Die belangrijke man bij de bruiloft. Plus 29 anderen. En zijn vader zal de bruid uit haar woning gaan halen. En naar het gebruik in Filistijnenland zal haar straks naar Simson brengen. En dan begint het feest. Het is een overdadig feest. Wanneer de Bijbel ons zegt dat Simson met zijn 30 jongelingen een feest houdt, want alzo plachten de jongelingen te doen, dan zijn er wel Bijbelverklaarders die vanuit de grondtekst zeggen dat het een feest geweest moet zijn waar rijkelijk gedronken en gegeten werd. En sommige verklaarders zeggen dan, wel dat zal wel niet, want Simson was toch een Nazoreër. Maar ook al is het bewijs niet doorslaggevend te leveren, er zal op dat feest in ieder geval, dat zegt de tekst duidelijk, heel wat wijn en sterke drank gevloeid zijn en heel wat overdaad geweest zijn. In elk geval, al heeft Simson misschien zelf niet van de wijn gedronken, heeft hij toch op zijn bruiloft geen voorbeeld gegeven aan de Filistijnen dat hij een Nazireër Gods was. En dan tijdens dat feest van die 7 dagen, dan geeft Simson een raadsel op. Dat gebeurde wel meer. Juist tijdens die 7 dagen hield men zich niet alleen bezig met eten en drinken, maar soms ook met het vertellen van oude volksverhalen. Of vertellen van oude verhalen uit de vorige slachten, want de oude volken van het oosten waren bijzonder trots op de daden die hun voorvaderen gedaan hadden en een bruiloft was de gelegenheid om dat te vertellen. Er werd op de bruiloften onder Israël ook vaak gezongen uit het oude psalmboek van Israël. En soms waren er ook van die dingen zoals het opgeven van raadsels. We lezen dat dat meer voorkwam. Bijvoorbeeld dat koning Salomo en de koningin van Scheba ook raadsels met elkaar bespraken. Ingewikkelde vraagstukken. Waarbij alle scherpzinnigheid van mensen naar voren kwam. En zo doet Simson dat ook tegenover zijn Filistijnse bruidsjonkers. En dan moet u zo in de woorden van onze tekst goed lezen. Dan leest u wanneer Simson dat raadsel opgeeft, allereerst een zekere houding van zelfbewustheid. Hij laat in alles merken dat hij er vast en zeker van overtuigd is dat die Filistijnen zijn raadsel niet kunnen raden. Ze mogen nog zo scherpzinnig zijn, hier komen ze niet op. En hij heeft daarom bij voorbaat al een hoge prijs op dat raadsel vastgesteld. Hij zegt wel, wanneer jullie het raadsel niet kunnen raden, geef mij dan 30 wisselklederen en 30 fijne lijnwaadsklederen. Dat is 30 stel fijn onderkleed, ondergoed, maar wel heel fijn. En 30 stel wisselklederen, dat zijn edele, prachtige kleren die je boven je onderkleding aan kunt trekken. Feestkleding, kostbare kleding, dat zal bedoeld zijn. En dat vertegenwoordigde een heel bedrag. Geven jullie me dan 30 stel van die klederen? Maar als jullie het raadsel raden, zal ik jullie 30 dat geven. Nou, en wat gebeurt? Het raadsel komt. En dat raadsel luidt in onze oude Statenvertaling als volgt. Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Het staat in de oorspronkelijke tekst in dichtvorm. Zoals alle woorden die Simson in dit hoofdstuk spreekt eigenlijk in dichtvorm staan. Hij zegt eigenlijk zoiets als eten ging uit van de eter en liefelijkheid ging uit van de geweldige. Wat Simson bedoelde is voor ons duidelijk, want wij kennen de geschiedenis. De eter, dat is de leeuw die verscheurt en verslindt, een leeuw die alleen maar eten tot zich neemt, verzwelgt. Die leeuw die heeft nu, toen hij verslagen was, eten voortgebracht. Dus in plaats van te verslinden, wat de eigenschap van een leeuw is, heeft hij eten geleverd, honing. En de liefelijke honing ging uit van de krachtige. Maar die 30 jonge mensen, die op die eerste dagen van die bruiloft zich over dat raadsel buigen en er 's avonds uitvoerig samen over gesproken zullen hebben. Ze komen met allerlei oplossingen aandragen, met allerlei voorstellen, maar ze komen er niet uit. En dan gebeurt het, echt Filistijns, dat ze hun verlies eigenlijk niet willen accepteren. En tijdens het huwelijksfeest komen ze met een gemeen voorstel. Ander woord is er niet voor. Ze zullen proberen door list en bedrog achter de oplossing te komen. Want zo tekent ons de Bijbel voor het heidense Filistijnse denken, is alles geoorloofd. Er is geen moraal. Een hoogstaande, onbesneden Filistijn kom je in de Bijbel niet tegen. En zo gaan ze naar de bruid. En ze werken op haar gevoel. Ze zeggen, heeft hij jou dat raadsel niet verteld? Hij houdt niet van je. Maar ze maken haar ook bang. En ze zeggen wel, als wij via jou het raadsel niet te weten komen, dan ben je een kind des doods. Dan zullen we je verbranden en het huis van je vader. En zo gaat Simsons bruid invloed uitoefenen op haar bruidegom. Ze gaat smeken, ze gaat pruilen. En u ziet in de hele geschiedenis, zoals die ons uitvoerig verteld wordt, hoe ze Simson uiteindelijk zo ver brengt dat hij haar de oplossing in het oor fluistert. Kijk, en dan op de zevende dag voor de zonsondergang, als de zevende dag ten einde is, dan weten de Filistijnen het. Ze hebben nog tijd om het antwoord op het raadsel van Simson ook in mooie dichtvorm te zetten. En ze komen tot Simson en ze zeggen, wat is liefelijker dan honing? En wat is geweldiger dan een leeuw? En dan weet Simson het. Ze hebben dat niet omdat ze zelf zo scherpzinnig waren, maar ze hebben met zijn bruid gesproken, haar onder druk gezet. En Simson zegt opnieuw in dichtvorm, hadden jullie niet met mijn kalf geploegd, jullie hadden mijn raadsel niet geraden. En zo is Simson, ondanks een zelfbewuste afkondiging van het raadsel, verliezer geworden. Hij heeft het tegen de Filistijnen moeten afleggen. Een nederlaag. Een gevoelige nederlaag. Een pijnlijke nederlaag. Want Simson heeft niet alleen maar moeten zien dat ze zijn raadsel geraden hebben, maar ook dat ze zijn vrouw, zijn bruid, moet ik zeggen, gebruikt hebben op een listige wijze. En dat de bruid wel lief deed tegen hem. Maar uiteindelijk zijn geheim aan de Filistijnen verraden heeft. Pijnlijke les, gevoelige nederlaag. Wat zit daar voor onderwijs in voor ons? Maar gemeente, daar ligt ontzaggelijk veel in. Want wat Simson doet hier op die bruiloft, is dat hij bezig is met de Filistijnen te spelen. Laat ik het maar eenvoudig zeggen. En hij probeert die Filistijnen te overtroeven. Hij staat daar in eigen kracht. En de Bijbel maakt ons duidelijk dat met de vijanden van God en het zondige wij mensen niet mogen spelen en ook niet kunnen spelen. Simson denkt, hij, de zoon van het oude Israël, dat hij het tegen de Filistijnen zo wel doen kan. Dat hij ze de baas is, is het niet in zijn kracht, dan in zijn scherpzinnigheid. Simson staat hier in zijn eigen kracht en hij probeert hoe ver hij met die Filistijnen gaan kan. En dat is een beeld van de mens in zijn zonde. Want wat is de eigenschap van de zonde? Eén van de eigenschappen althans. Wel, we proberen zo ver mogelijk te gaan. Dat is vandaag niet anders. Wij mensen, ook kerkmensen, ook mensen met een gedoopt voorhoofd en mensen die hun jawoord in de kerk aan de dienst van de Heere gaven, hebben de neiging in hun hart, u en ik, om soms met de zonde een spel te spelen en te zien hoe ver we gaan kunnen. Wanneer je wat dingen noemt, och, iemand haalt een televisie in huis en hij zegt, er zit een knop aan. Maar hij wordt wel in huis gehaald om te zien hoe ver we gaan kunnen. Een spel spelen. Kijken hoe ver we de grenzen kunnen verleggen. En denken dat we machtig genoeg zijn om de verleidende geesten het hoofd te bieden. En onze kinderen te bewaren voor de verleidende kracht. Of je stuurt je kind op zaterdagavond of vrijdagavond, zal het dan wel zijn, naar zo'n videoshop. Want je moet zo nodig die nieuwste films zien, niet? En die worden gedraaid. Ja, grenzen verleggen. Zien hoe ver je gaan kunt. Of die jongen die op school wel eens iets hoorde en iets zag over het gebruik van drugs. Hij neemt zijn eerste stikkie. Kijken hoe ver je gaan kunt. Je moet uiteindelijk met de zonde kunnen spelen, kunnen experimenteren. Wat is het eigenlijk? En zo zouden we door kunnen gaan. Maar dat element, gemeente, van het spelen met de zonde, van het denken, wel, wij zijn bestand tegen de verleidende kracht, tegen de zuigkracht van die zonde. Wij staan daarboven. Dat is een dodelijke weg. Want er is niets wat door de kerkgeschiedenis heen, leest u het maar na voor uzelf, en ook in de geschiedenis van de schrift, zoveel mensen verslonden heeft, dan dat in eigen kracht menen wel te kunnen strijden tegen de zonde en ons spel te kunnen spelen met de zonde. Zelfs mensen die kinderen van God waren en in die strik zonken, dat ze met de zonden een spel gingen spelen. Ze hebben er niets anders dan ellende en duisternis aan te danken gehad. En zo staat Simson hier als een waarschuwend voorbeeld. En dan moet ik er nog iets bij zeggen en ik doe dat niet graag. Wat me geweldig trof toen ik deze geschiedenis weer eens opnieuw las, ter voorbereiding van de prediking. Dan gebruikt Simson om zijn eigen kracht en zijn eigen scherpzinnigheid aan de Filistijnen te bewijzen, een raadsel wat hij direct ontleent aan wat God op zijn levenspad plaatste. Hij gebruikt het heilige om de Filistijnen te overtroeven. Wat is Simson verblind hier? En wat is Simson op een verkeerde weg? En als je dat tot je door laat dringen, dat Simson op die verkeerde weg zo ver komt, dan verbaast het ons alleen maar dat de Heere dit toch gebruikt. Want wat gebeurt? Wel, als Simson verbittert en ontgoocheld daar staat verloren, zijn trots geknakt, en de Filistijnen kijken hem lachend aan, en hij wat schamper zegt, wel, als jullie niet met mijn kalf geploegd hadden, had je dit nooit geweten. Ja, dan moet hij zijn belofte waarmaken. En dan gebruikt de Heere die kromme weg van Simson om hem toch te brengen waar hij zijn moet, namelijk op het strijdperk. In gevecht met de Filistijnen. En hij trekt uit. En hij gaat in de richting van Ascalon. En Ascalon was een belangrijke Filistijnse stad, een van de 5 hoofdsteden van de Filistijnen. En daar ziet hij een stoet van aanzienlijke mensen. Misschien ook wel een bruiloftstoet. En hij valt op die stoet aan en hij verslaat 30 mensen. En hij neemt hun kleding en hij geeft het aan die 30 metgezellen op de bruiloft. Hier heb je het. En hij gaat weg in zijn toren. We hebben dat deel van de geschiedenis kunnen vragen reizen. Vragen die ons straks, zo de Heere wil, nog verder bezig zullen houden als we verder in de geschiedenis komen. Deze vraag bijvoorbeeld. Kon dat nu zomaar? 30 niets ontziende niets verwachtende mensen in niets ontziende woede doden? Zondigt Simson hier niet tegen de geboden van de Heere? En we denken aan oorlogsgeweld in onze dagen. Het zal maar gebeuren, 30 mensen ineens gedood. Ontzettend. Is ook ontzettend. Dat hoeft u niet te verzwijgen. Maar vergeet u één ding niet. Dat het hier niet alleen maar gaat om mensen. Maar dat het hier gaat om die geschiedenis van God met zijn volk. En dat God in die geschiedenis tot zijn volk gezegd heeft dat ze de vijanden moesten verslaan. Moeilijke vragen rijzen daarbij. Aangrijpende gedachten komen daarboven. Maar het is wel het bevel van de Heere. En Simson moet die vijanden verslaan. Dat was zijn roeping. En wordt nu zo langs deze kromme weg door de Heere toch gebracht waar de Heere hem hebben wil. Wat zien we daarin? Wel, laten we eerst heel kort de vinger hierbij leggen. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Wat God wil, gemeente, dat komt altijd tot vervulling. Al gaat het langs de dood en langs de zonde en door de ongerechtigheden heen, de Heere volvoert toch zijn raad. En die kan niemand tegenhouden. U niet en ik niet. We zien iets van het soevereine. Van wat Paulus zegt, wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt. God doet wat hem behaagt, ook in het leven van Simson. Maar dat doet de Heere om zijn heilsplan te vervullen. En daar gaat het ook om in het slot van deze geschiedenis. De Heere laat zien dat hij door de verlosser die hij heeft verkozen bevrijding zal schenken. En hij geeft die verlosser hier de kracht van de geest om het tegen de vijanden op te nemen. Hoe onbekwaam die verlosser ook was in zichzelf. Wat voor een zondige weg hij ook gegaan was. Hij is het toch die in Gods naam het tegen de vijanden opneemt. En daar rijst in Gods verlossingsplan de allergrootste verlosser voor ons op. Jezus Christus. Want elke tijdelijke verlossing in het Oude Testament en elke tijdelijke verlosser in het Oude Testament is een voorschaduwenheenwijzing naar de volmaakte verlosser. Van Simson lezen we dat hij Israël begon te verlossen. Het was maar een beginnetje. Maar deze is een volkomen verlosser. En deze heeft het tegen al de vijanden opgenomen, gemeente. Tegen de duivel. Die oude slang die de zonde in de wereld bracht. En die nog altijd bezig is, ziet u het hier niet in deze geschiedenis, ziet u het niet in onze tijd, ziet u het niet in uw eigen leven, die nog altijd bezig is om mensen in het verderf te storten en van God af te brengen. Die oude vijand, de leeuw die woedt en tiert, Christus Jezus stond op. En als de bebloede man van smarte veracht en de onwaardigste van alle mensen, heeft hij die oude vijand op Golgotha verslagen. Want toen Christus Jezus riep, het is volbracht, en het hoofd boog en de geest gaf, toen is de kop van die oude slang vermorzeld. En zegt Paulus, toen hij het hoofd boog en de geest gaf, heeft hij de wereld en al de machten van deze wereld, verleidende machten, de zuigkracht van de wereldse filosofie en van allerlei menselijke religieuze ideeën, heeft hij aan het kruis genageld en overwonnen. En de zonde en de dood heeft hij overwonnen. Al de vijanden. En als er dan iemand vanavond zit in zijn bank. U, ik, midden in de strijd van het leven, die geestelijke strijd. Een jongen of een meisje die ernst maakt met een roepstem. Strijd om in te gaan. Of een kind des Heren. Wat de strijd des geloofs wil strijden, maar zegt, ik ben net als Simson. Ik leid alsmaar nederlagen. En dat door mijn eigen dwaasheid. Dan mag ik u wijzen op deze ene. Die oneindig veel hoger en groter dan Simson de strijd gestreden heeft. En als de wereld dan lokt, mijn jongen of meisje. En als de Satan dan zegt, wanneer je knieën buigt en bid jij maar niet meer. En vraagt u maar niet meer, want er is toch geen hoop. Het is een donkere tijd en ach, noemt u al die dingen maar op. Dan zeg ik vanuit de schriften vanavond, en daar is er één die machtig is om te verlossen. Die al die blazende en sissende vijanden, die moorden en tieren, rondgaan wie ze zouden kunnen verslinden, het zwijgen op wil leggen. En die arme zondaren kan bevrijden en hen zalig kan maken. Zouden we dan deze koning niet zoeken? Want laten we het niet vergeten. Simsons beeld staat in deze geschiedenis als een waarschuwend teken voor ons. De weg van de Heere af. Wat we ook menen te bezitten, is een weg naar de dood. En naar de ondergang. De weg om steeds maar op te schuiven en de zondegrenzen te verleggen en te zien hoe ver we kunnen gaan met de zonden en het spelen met de zonden. Dat is een weg naar de dood waar de Satan om glimlacht. Maar de weg van de bekering, van het als een arme zondaar, door die ene borg en zaligmaker gered worden. Dat is de weg ten leven. En als er dan veel strijd is. Want er moet veel strijd gestreden zijn. En veel gebed gebeden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn. Zo wil het hierna in vrede zijn. Dan is er hier een krachtig held. En dan kan het zo zijn dat een kind van God struikelt. Soms moedeloos aan de kant van de weg neerzinkt. Heren, hoe moet het nu verder? Maar dan wil de koning langs de weg komen waar zijn kinderen zijn. En dan wil hij het laten zien waar wij nederlagen lijden. Net zoals christen in de christenreis soms bezweek. Daar komt de koning langs op zijn overwinningswagen. Door zijn woord en door zijn geest. En dan zegt hij, ik heb overwonnen. En als hij overwint, dan mag zijn volk in de zegen delen. En daarom bidden Gods kinderen het wel eens. Niet twist gij met mijn twisters. En zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Waar Christus dat zegt, daar is de honing. Honing bij de verslagen vijanden. Honing in het heil van de Heere. Zou u die honing in het woord niet zoeken, ze is te vinden om hem. Die de strijd gewonnen heeft en een eeuwig geldende gerechtigheid heeft aangebracht. Amen. Eindigen met gebed en dankzegging. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst en erkennen uw naam dat gij ons deze dienst en ook deze dag hebt geschonken. Wil u het woord zegenen, Heren. Wil u ons bewaren voor de zonde en ook bewaren voor de eigen wijsheid en de zelfgenoegzaamheid waarin we soms menen dat wij het wel tegen de zonde op kunnen nemen en ons eigen spel spelen. Heere, geef dat wij in ons eigen leven mogen nagaan, ons voor u onderzoekend, wat er zo voor grensverleggende gevaren zijn, opdat we waakzaam zijn. Wil u ons bewaren voor de zonde en voor het afglijden en wegzinken. Leer ons strijden, alle schade en vuilnis achten. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, wil ook door het leven van deze week ons leiden. Met alle vragen, verbijsterende ontwikkelingen, zorgen en dingen die ons af kunnen trekken van u en van uw woord. O God, wil u geven dat we bewaard mogen worden met onze kinderen bij uw woord. En wil u tonen dat u voor ons waakt. En dat u de strijd gestreden hebt. En dat u krachteloos als we zijn in onszelf ons bewaren wilt. Heere, doe het. Niet om ons. Maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 35, het eerste vers, is onze slotzang. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.